Hoi, wij zijn Fleur Brokkus en...
Nicolaas Duin.
Ik, Fleur, ben schrijver, trainer en spreker.
En ik ben ook spreker, maar daarnaast ook muzikant en muziekproducent.
Je luistert naar de podcast Langzaam Zullen We Leven. Tijd om je te verwonderen. Al jaren gaat het in de wereld sneller, groter, beter. Steeds meer consumptie, CO2-uitstoot, burn-out.
In deze podcast, geboren uit ongeduld, onderzoeken we hoe we door langzamer te leven, creatiever, liever en productiever worden. En vooral, hoe we het leven kunnen vieren.
Want voor je het weet, is dit wonderbaarlijke avontuur voorbij.
Ja, we zijn begonnen.
Ja, leuk hè? Eerste aflevering.
Ja, nieuw avontuur. Het was jouw idee.
Ja, maar jij vond het meteen leuk. En wij zagen ook heel veel overeenkomsten wel, hè? Tussen de muziek en het schrijven.
Ja, want in feite zitten we hier dus met een schrijfster en een componist. Dat klinkt in elk geval al,
helemaal leuk.
Al interessant. Zeker als die het gaan hebben over het begrip tijd.
Ja, we hebben natuurlijk een beetje uitgelegd in het begin. Hè? Alles gaat zo snel. De omgeving waar ik dan ook woon, dan merk ik dat het echt wel gaat om dat het snel moet. Het moet beter, meer. Gejaagdheid merk ik veel op.
En irriteert je dat?
Ja, een beetje.
Ik zie het aan je wenkbrauwen.
Klopt. Ja, dat vind ik ook wel, dan weer helemaal niet leuk van mezelf, denk ik. Hè, laat het. Maar ik merk wel dat ik er ook wel last van heb. Nu ben ik iemand die vrij gevoelig is voor prikkels. En ik hou gewoon ook heel erg veel zelf van rust. Terwijl ik ook zoals... Je hoort ook best wel snel praat zelf. Dus ik heb dat ook, zit ook in mij, dat het snel moet. En daarom vind ik het des te leuker om samen met jou in deze podcast te onderzoeken waar dat nou vandaan komt, hè? Dat ongeduld, en of het ook anders kan.
Ja, want voor je gevoel is het geen natuurlijke houding, die snelheid. Omdat je zegt, het zit in mij. Je praat snel, je leeft snel. Is dat niet iets waar je dan dus, wat gewoon bij jou hoort ook?
Ja, dat natuurlijk ook wel. Maar het is ook angst om dingen te missen, om net te laten zijn en daardoor je beurt voorbij is. Dus het is wel vaak, heeft vaak met angst te maken, denk ik, zo snel leven.
Dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat is ook een van de haakjes waarom we hier nou mee begonnen zijn. Want we kennen elkaar van de pianoles.
Ja, ik ben zo blij met jou als pianoleraar. Ik heb natuurlijk vroeger ook, of nou, niet natuurlijk, maar ik heb vroeger als kind ook pianoles gehad. En toen moest ik toch wel vaak ook dingen spelen die ik helemaal niet leuk vond. En bij jou mag ik gewoon spelen wat ik wel leuk vind. Ja, en we improviseren.
Het is heel gezellig.
Ja, vind ik te gek.
Klopt. Hebben we het ook gehad inderdaad over timing. En toen kwam het gesprek op hoe je verder in het leven daarin zit. Of je bij afspraken bijvoorbeeld altijd op tijd bent of net te vroeg bent, maar in elk geval nooit te laat bent.
Precies, en dat is ook wat ik zei. Hoe kan dit nou, Nicolaas? Waarom klinkt het nou niet goed wat ik nu speel? En toen zei jij van, ja, ik zei, ik ben toch op tijd? Zei hij, ja, maar ben je op tijd of ben jij eigenlijk altijd net te vroeg? En daar had jij mij zo te pakken, want ik ben dus eigenlijk altijd te vroeg. Net te vroeg of een beetje veel te vroeg.
En waarom?
Ja, waarom? Ja, ik vind het heel vervelend om andermans tijd te voordoen. Ik ben een beetje een pleaser, denk ik. En dan denk ik, ja, ik hou er ook niet van om zelf om te wachten. Dus dat wil ik dan ook niet voor iemand anders. Wil ik iemand anders ook niet laten wachten. En ik ben ook gewoon ook bang om te laat komen. Daar heb je die angst weer.
Ja.
Ja. Dat. En jij, hoe is dat voor jou?
Ik ben ook een enorme pleaser. Ik kan heel moeilijk nee zeggen. En wil het iedereen naar zijn zin maken. En cijfer mezelf daar best wel eens mee weg. Langzaamaan gaat het wel beter, hoor. Ik probeer er een beetje van af te komen. Want ik denk dat het voor de hele wereld beter is als ik juist wat meer voor mezelf opkom. Tenminste, dat besef heb ik wel. Alleen dat dan toepassen is natuurlijk een tweede. En dat is best lastig.
Ja, nee, heel herkenbaar.
Misschien kom je inderdaad ook eigenlijk altijd op tijd. En ook wel grappig, in de muziek ben ik ook iemand die, zoals dat dan heet, iets voor de tel speelt. Een beetje stuwend speelt. Als we het dan toch over tijd hebben. Muziek heeft natuurlijk een bepaald tempo. Je kan het nummer sneller of langzamer spelen. Maar in dat tempo heb je de puls. De beat, zal ik maar zeggen. De maat. De 1, 2, 3, 4, 1. En dan kan je exact op die tel spelen. Als een soort computer. Maar het gaat er juist om dat je dat juist niet doet. Dat je daar een beetje omheen speelt, als het ware. En dat je bijvoorbeeld iets achter die puls speelt of iets voor die puls. En dat als je met een band samenspeelt, dan is het vooral daar aan werken. Kijken hoe je dat beter krijgt. Want dan kan je als band of als orkest je timing verbeteren. En daardoor gaat het meer groove, zoals het dan genoemd wordt. Gaat het lekkerder klinken. En pas dan wordt het echt fijne muziek. Nou, ik heb de neiging om alles net te veel te vroeg te spelen. En ik moet er dus ook echt aan werken om dat een beetje tegen te houden. Maar dat kan bij sommige muziekstijlen heel goed werken. Want met de piano en de accordeon die ik doe, is het heel fijn om, dan speel je vaak de tweede en de vierde tel. En als die net een beetje gejaagd klinken, dan krijgt het iets heel opzwepends.
Kun je daar een voorbeeld niet even van geven? Kun je niet heel duidelijk spelen?
Ja, dan zit hier bij de piano ook inderdaad. Nou, je hoort, als ik nou met mijn linkerhand de bas bijvoorbeeld speel, stel dat dat dit is. En die speelt dan 1, 2, 3, 4, 1, 2. En dan de piano die daartussenin zit, de accordeon, die doet dat. Dus samen wordt dat. Maar nu kan ik de linkerhand laten doorlopen en een beetje aan de late kant spelen. Dan krijg je, heel overdreven doe ik het nu, daar kan je een beetje tussenin gaan zitten. Maar wat ik vaak doe is juist, terwijl de linkerhand in hetzelfde tempo doorspeelt, een beetje stuwend net aan de te vroege kant, net voor die tel. Een fractie, het gaat natuurlijk om millisecondes. Nou, dat kan dus opzwepend werken, maar het kan ook zorgen dat de hele band daardoor gaat versnellen. En dat wil je juist voorkomen. Dus dat heeft voor- en nadelen. Nou, een beetje een lang technisch verhaal, maar het is wel wat ik fascinerend vind in het begrip ook tijd. En waar we het dus ook in deze podcast over hebben. Ja, muziek deel je natuurlijk in tijd. Het is, je moet de muziek kan niet zonder de tijd. Het muziekstuk start op een bepaald moment en dan gebeurt er iets in de tijd. En dat is het muziekstuk.
Ja, mooi is dat. Dat heb je natuurlijk bij verhalen ook. Want
klopt.
Verhalen beginnen ook ergens in de tijd. En dan ja, is het belangrijk dat het wel klopt. Heel erg belangrijk dat het klopt. Dus het kan chronologisch zijn, een verhaal. Maar je kan ook flashbacks hebben daarin.
Ja.
Maar het moet kloppen, want de lezer, niks is zo vervelend voor de lezer als dat het niet klopt. Dat haalt je dan echt uit het verhaal en dat maakt het ook minder geloofwaardig. Terwijl juist de verhalen zo mooi zijn als je er helemaal in zit. En elk detail klopt.
Want de lezer heeft dat meteen feilloos door. Misschien, ook al snapt hij het technisch niet.
Ja, dat zou hij misschien. Dat denk ik wel. Ja, dat is dan niet altijd door. Maar dan voel je. Ja, je voelt dat het ergens rammelt. Dat je net als in muziek zou hebben. Dat als net het verkeerde noten. Dat je dat dan ergens. Ja, voel je dat het niet helemaal.
Ja, dat het net niet lekker
loopt.
Ik
kan het misschien wel een beetje verbloemen. Ja. Maar. Ja, dus let ik zelf wel heel erg op. En als je dan verder ook en inzoomt, heb je ook langere zinnen, kortere zinnen. In die zin is het ook bijna een muziekstuk. Ik heb soms letterlijk, als ik heel tevreden ben met een zin, dat ik aan het eind van een alinea heb, de korte, langere zinnen, zo'n ritme.
Ja.
En soms doe ik dan letterlijk bij die laatste punt, dan merk ik dat mijn handen omhoog gaan, net als bij piano spelen. Zo van een paf.
Tijdens het type roeien dus.
Tijdens het type.
En dan de punt.
Precies. Ja, die staat zo aan het eind van het. Echt, dat is gebeurt ook met, niet altijd, maar als ik echt in een flow zit. In die zin, flow, dat is voor mij eigenlijk een staat van tijdloosheid.
Ja.
Dat ik alleen maar bezig ben met wat ik aan het doen ben, in dit geval schrijven. Dan kan ik dat echt helemaal in de opgang, kan ik zo ongelooflijk gelukkig gevoel ervaren. En dan merk ik ook dat er wel heel goede dingen uitkomen uiteindelijk.
En is het dan, want je had het over die lange en die korte zinnen. Gaat dat dan automatisch als je in zo'n flow zit? Of is dat juist een heel technisch verhaal en ben je dat juist heel bewust aan het fine-tunen?
Het grappige is, ik denk dat het een combinatie is. Want door mijn ervaring nu die ik heb opgegaan, weet ik van hoe dat gaat met schrijven. Wat werkt en wat niet. Hè? Dat je niet hele lange zinnen moet maken. Een zin die bijvoorbeeld een alinea is. Dat is ook wel gewoon mijn vorm, dat ik daar zelf niet zo van hou, van hele lange zinnen. Van kort en bondig hou ik. Maar dus het is de techniek die beheerst. Maar in zo'n flow moment gaat dat dan wel vanzelf met de techniek die ik beheerst dan in combinatie. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja. En ja. Misschien leuk om te vertellen wat je schrijft en hoe dat ook zo gekomen is. En wat voor soort boekje je schrijft en hoe jouw bijzondere carrièrepad daarnaar zo gelopen is dat je nu schrijfster bent.
Ja, grappig. Dat is niet helemaal gelopen zoals je misschien verwacht. Eerst ben ik 2 jaar Zuidas advocaat geweest. Maar daar vond ik het eigenlijk net een urenfabriek, nu we het toch over tijd hebben. En zo heb ik dan ook mijn eerste roman genoemd. Want die gaat daar over die tijd.
Dus De Urenfabriek?
De Urenfabriek heet die. En het gaat over dat gaat eigenlijk over dat je daar een tijdschrijfsysteem hebt. En dat wordt je op de eerste dag wordt dat geleerd, hoe je dat moet invullen. En iedere 6 minuten die je doorbrengt op kantoor, moet je verantwoorden. En moet het liefst ook declarabel zijn. Ja. En dat was een red race voor mij, die tijd op de Zuidas, die ik ten eerste niet had willen missen. Want het was ook heel interessant, maar waar ik me niet thuis voelde uiteindelijk. Dus ik ben heel blij dat ik eruit gestapt ben.
En dat is standaard? Of
verschilt dat per... Dat is wel standaard. Ja, dat is wel vrij standaard. En dat vond ik dus ook een grappige titel voor het boek. Dus het gaat eigenlijk over dat je je tijd moet verantwoorden, maar dat je ook, ja, die zin. Aan de ene kant kan je denken, dan daardoor word je heel bewust van de tijd. Dat is ook wel mooi of zo. Maar je voelt je ook in deze setting, die ik dan nu beschrijf, heel erg geleefd.
En opgejaagd.
En opgejaagd, precies. En ja. Ja.
En levert dat veel burn-outs op?
Of, kunnen heel veel. Nee, maar er zijn natuurlijk ook mensen die er heel goed mee om kunnen gaan. De ene is ook, denk ik, daar stressbestendiger, gevoeliger voor. En het hangt misschien ook van je omstandigheden af. Of je nog een heel gezin moet draaien, moet houden of niet, hè? Dus dat is niet voor iedereen hetzelfde. Maar voor mij past het in ieder geval niet. Maar ik heb er wel een mooie tijd verder gehad.
Hoe lang heb je er gewerkt?
2 jaar. Dus helemaal niet lang uiteindelijk. Maar
was dat direct na je studie? Of?
Ja, dat was direct na mijn studie. En,
dus dat was rechten?
Dat was rechten, precies. Maar eigenlijk vond ik schrijven altijd het leukst. En ik dacht ook, dat kun je op zo'n kantoor, hè, als je pleit notities schrijft, dan ben je ook aan het schrijven. Ja. En verhalen vertellen voor de rechter, dacht ik. Nou, ik ben echt wel een storyteller. Maar in de praktijk, bij dat type kantoor waar ik zat, was dat eigenlijk helemaal niet zo. Dus,
want het was voornamelijk...
Contracten maken en controleren. En ik zag ook niet heel veel cliënten. Dus ja, ik vond me gewoon bijna een beetje lopende bandmedewerker op een gegeven moment. Het was voor mij niet in die zin heel... uitdagend.
Want hoeveel mensen dan, ik stel me zo voor, op een van de bovenste verdiepingen uitkijkend over de A10, of was dat helemaal niet zo?
Ja, nou, ik zat helemaal bovenin wel prachtige vergaderzalen, waar ik wel echt, daar kon ik wel van genieten ook, hoor. Van überhaupt van het hele kantoor, dat het mooi was. En het straalt op een manier wel veel rust uit, gek genoeg. Heel erg van, het is hier voor elkaar en er wordt voor je gezorgd, je hebt een goed salaris. En die dingen tellen natuurlijk ook mee. Maar als je er dan op inzoomt en kijkt hoe je leven of mijn leven er dan uitzag elke dag. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon niet hoe ik wil leven. Hier wil ik mijn tijd niet aan besteden. Ik wil gewoon andere dingen doen in het leven. Dus toen ben ik gaan schrijven. Dus romans. En inmiddels, nu heb ik 4 boeken geschreven. En steeds komt dat thema tijd, merk ik, toch terug. Ja. Dus dat over mij. Maar ik vind het ook heel erg leuk om te horen van hoe jij nou in muziek bent gerold.
Ja, bij mij was het iets meer wat dat betreft een rechte lijn naar de muziek toe. Het is wel zo dat ik van jongs af aan de verplichte blokfluitlessen, die jij misschien ook wel gehad hebt.
Mm-hmm.
Ja, en daarna ging ik dan naar piano. En die pianolerares die wou wel mijn zus les geven, maar mij liever niet. Want bij mij zat het er echt niet in, had ze al snel door. Dat is natuurlijk wel grappig dat het dan... jaren later totaal anders gebleken.
Er toch in zat.
Ja, ja, alleen het. Ik ben een laatbloeier. Ook weer tijd. Ook wel. Al vind ik dat je daar nooit achter moet verschuilen van maar ik ben een laatbloeier. Dus of ik heb nu eenmaal dit. Daar wil ik ver van blijven. Maar het is wel zoals ik terugkijk dat ik een laatbloeier was. En wat wel grappig was, is voor mij was het leuk. Mijn zus die bleef heel fanatiek piano spelen en die kon het ook best wel goed. En wij hadden een piano thuis en zij oefende elke dag achter elkaar datzelfde nummertje. En kwam er steeds net niet uit. Maar ik hoorde de hele dag dat melodietje door. Dus dat melodietje ging enorm in mijn hoofd en in mijn hele lichaam zitten. En op de een of andere manier ben ik gewoon gezegend met dat ik daar een klein beetje talent voor heb. Wat heel fijn is natuurlijk. Dus dan eindelijk stapte zij bij de piano weg. En dan liep ik naar de piano toe om nou eens te kijken wat ik nou eigenlijk de hele dag gehoord heb. En tot frustratie van mijn zus speelde ik dan eigenlijk dat stukje zoals het had moeten zijn. Zonder die lessen. En dat was het punt
voor
mijn
haar.
Zus. Ja, dat zij ook direct stopte met les. Dat ze dacht, heb ik helemaal geen zin meer in. En dat was ook het punt dat ik weer opnieuw begon met lessen. Maar dan bij een andere docent. En ik heb toen in de tussentijd wel overigens accordeon gespeeld. of dat daar, misschien begon ik daar toen mee. Ging ik niet naar piano, maar naar accordeon. En dat omdat mijn oom dat speelde. En dat vond ik zo fascinerend, hoe het open en dicht ging en met al die knoppen. En dat wou ik ook. Alleen eenmaal op de middelbare school bleek de accordeon niet het meest populaire instrument. Sterker nog, als je zoals ik een brilletje had en een accordeon op je buik had hangen, dan was dat niet erg handig, pesttechnisch gezien. Overigens werd ik niet heel erg gepest hoor, maar het was. Ik ben toen wel gauw overgestapt op piano, want als ik precies dezelfde liedjes op de piano speelde, dan kwam de hele klas er omheen staan.
Dat is ook gek, toch?
Heel gek.
Iets niet populairs, terwijl het allebei goed klinkt waarschijnlijk, toch?
Ja. Ja, op de lagere school was het nog wel, was het indrukwekkend en zag er bijzonder uit. En klonk het ook heel, heel vol meteen. Maar uiteindelijk paste de piano toch meer in het populaire plaatje. En alleen maar om die reden ben ik overgestapt terug op piano. En uiteindelijk ben ik daar relatief laat mee echt hard gaan studeren. Pas op mijn 16e, 17e dacht ik, hier wil ik misschien wel verder mee, maar dat is redelijk laat als je dan pas een paar jaar les hebt. Dus ik wou graag naar het conservatorium, omdat mij dat interessant leek, die muziek. Uiteindelijk, door de open dag van het conservatorium, kwam ik terecht bij de opleiding muziektechnologie. Dat is alles tussen techniek en muziek. En van daaruit ben ik steeds meer in bandjes gaan spelen en ben ik muziek gaan componeren voor televisie en theater en reclame. En ben ik ook lessen gaan geven, piano, lichte muziek, waar jij dan een van mijn studenten bent.
Ja, gelukkig. Ik ben blij dat je dat bent gaan studeren, uiteindelijk. Niet echt een omweg, maar
Nee, het was duidelijk op een gegeven moment vanaf mijn 15e, 16e, 17e... dat ik wel iets met muziek zou gaan doen. En gelukkig is dat ook zo uitgepakt. Het is voor veel mensen ook wel een soort droom, hè? En dat besef ik zelf veel te weinig. Die zien dat als een soort utopische toekomst van ooit nog eens en dan ga ik met een band over de hele wereld optreden. Die droom had ik ook wel. Maar dat is ook eigenlijk ook uitgekomen. Alleen vond ik het dan niet meer een droom.
Is het niet zo romantisch als mensen beschrijven?
Nou, misschien wel, maar in mijn geval niet. Omdat wat ik deed, misschien ook door de soort muziek die ik speelde, maar ook ik speelde niet in een rockband of zo. Dat zou ik helemaal niet bij mij passen. Dus als je denkt aan seks, drugs en rock'n'roll, dat is eigenlijk een beetje aan mij voorbij gegaan. Ik speelde dan klezmer muziek. En klezmer dan is hele opzwepende Oost-Europese Jiddische muziek. Maar die band waar wij mee speelden, die was onwijs goed. Dus met z'n zessen hebben we in Canada en in Guatemala en in Berlijn. En eigenlijk, met name Berlijn was wel misschien het punt waar ik besefte, ik heb nu wat ik voor me zag. Want dan gingen we in een kraakpand slapen en dan optredens op straat en dan s'avonds in een club spelen. Nou, was onwijs tof om mee te maken. Alleen een paar jaar later vroegen ze of ik dan weer mee wou. En toen wou ik ook wel weer heel graag in Berlijn spelen, maar niet meer in een vies kraakpand slapen. Dan wou ik gewoon een goed hotel. Dus toen waren mijn standaarden een beetje aangepast. En ja, daar was natuurlijk geen geld voor. Dus toen ben ik ook met die band gestopt. Want zij wilden graag meer in het buitenland spelen. En ik juist had net jonge kinderen en wou dat juist minder gaan doen. Dus toen zijn onze wegen gescheiden. Ik ben nog wel af en toe gaan invallen. Ja, dat blijft te gek, want dan heb je elkaar jaren niet gezien. Dat is ook zo mooi. Alsof de tijd dan stil heeft gestaan. Dan pak je elkaars instrumenten. Iedereen pakt de instrumenten uit. Je praat een beetje bij. En we beginnen te spelen. En direct staat alles weer als een huis.
Dat vind ik zo bijzonder. Zo te gek. Je zo op elkaar ingespeeld bent in die zin. Afgesteld.
Ja, dat is te gek.
Dat blijft dus.
Dat blijft. En de grap is dat ook de negatieve dingen blijven. Dat je dan tijdens het optreden, dat iemand iets doet wat je irriteert. En dat je dacht, dat had ik 5 jaar geleden ook. En andersom is dat natuurlijk ook zo. Maar ook de goede dingen, dat je echt verwonderd wordt door in één keer dat loopje die dan de jongen naast je speelt, zo doet hij dat. En die timing ook weer, hoe ze precies op het goede moment, en ook hoe het dan soms totaal uit elkaar kan lopen natuurlijk. Ja, het is fascinerend.
Ja, en het vindt gewoon van muziek. Ja, je geeft echt ook iets aan mensen. Hè? Of het nou een leuke avond is of dat je ze ontroert. Je brengt een energie. En dat vind ik, dat heb je met schrijven natuurlijk ook. Ja. Maar dan anders, hè, uitgesteld. Want je weet nooit waar je boek dan belandt. Maar je stopt er wel een hoop van jezelf in. En dat is de muziek natuurlijk ook.
Ja. Ben je veel bezig met lezers? Als tijdens het schrijven?
Nou, de laatste tijd wat meer, gek genoeg. Omdat ik wat meer boeken heb geschreven, heb ik ook wat meer reviews gekregen. En waar ik natuurlijk blij mee ben. Maar soms vind ik het heel gek dat je brein de negatieve dingen soms beter onthoudt dan de positieve. Dan heb je 10 positieve en 1 negatieve. En dan onthoud ik die negatieve en die stem van diegene wat die dan wel zei. Dat hoor ik dan tijdens het schrijven. Dus ik probeer daar nu heel erg bewust van te zijn. En diegene ook even een naam te geven. Van, nou, die mag even niet aan tafel aan de schrijftafel zitten. Jij mag later, als we gaan editen, dan nodig ik jou erbij uit. En dan zeg maar negative Nancy. En dan mag jij aan tafel. Dan mag jij.
Ja. Daar hoorde ik laatst ook iets over wat je nu zegt. Dat je een soort tafel hebt met adviseurs.
Wat grappig.
Dat heb je ook zo met onzichtbare adviseurs die bij je aanschuiven? Of werkt dat zo niet?
Ja, in dit geval, ja, het werkt wel een beetje zo. Kijk, je moet gewoon echt proberen om niet, dat het niet verlammend werkt. Gewoon schrijven en gewoon gaan zitten. Ik ben ook niet iemand die... Het vragen mensen wel eens, van hoe schrijf je dan een boek? Ik zou ook wel een boek willen schrijven. In die zin wat jij zegt... Dat je beroep een droom is voor veel mensen. Dat is het voor mij ook wel. Aan schrijven hangt een heel hoog Carrie Bradshaw gehalte. Mensen willen ook altijd afspreken. En dan zeggen ze van, oh, en waar schrijf je dan? Wat heb je aan? En nog net niet van, waar ga je dan daarna koffie drinken op je Manolo's? Want dat doe ik natuurlijk helemaal niet. En zo romantisch is het niet. Maar het is wel, ja, ik vind het wel een heel groot voorrecht dat ik dit kan doen. En het is ook heel... heel lekker om te schrijven. Maar het is ook wel gewoon meters maken. Dus ik ga niet een beetje fladderen in mijn moestuin, wachten op inspiratie. Ik ga ook gewoon zitten en schrijven.
Ja.
Maar daarbij, en dat is natuurlijk ook echt het thema van onze podcast, is rust zo belangrijk om op te laden, om meer creatief te zijn, te blijven. Dat is voor mij echt heel, heel belangrijk geworden. Veel meer dan vroeger, toen ik gewoon als een sneltrein doordenderde. En dacht, hup, schouders eronder, kop op, al dat soort termen, daar ben ik nu helemaal niet meer van.
Nee. En dat is grappig, omdat het in de muziek ook minstens zo belangrijk... De rusten in de muziek zijn minstens zo belangrijk als de gespeelde noten.
Ja, en daar wordt het ook nog heel duidelijk, inderdaad. Ja. Je hebt toch wel eens een voorbeeld, dat vond ik zo mooi. Wat is dat nummer waar je dat zo duidelijk kunt horen, die rust? Hoe belangrijk die is?
Weet ik even niet precies welk je bedoelt. Maar in feite is bij ieder stuk natuurlijk dat je... stel je hebt het melodietje van The Pirates of the Caribbean. Nee, dat is geen goed voorbeeld, want die loopt eigenlijk in één keer door. Even een ander voorbeeld. Ik wou zeggen iets waar rust in is. Nou, hij is net overleden vandaag, hoorde ik het. Dan kan je meteen de tijd van Cool and the Gang. Als ik nu op dit punt, daar moet je dan eens even wachten voor de... Maar als je dat te snel dan weer naar de volgende gaat, dan klopt het niet. Nee, het moet zijn. En als je dat te snel de volgende inzet, dan gooi je eigenlijk weg. Maar gooi die rust weg. Maar veel mensen die pianoles hebben, die spelen een melodietje. Ik heb een heel simpel voorbeeldje, maar als je dan doet, dan willen ze al door naar de volgende. In plaats van tam, tada, laten liggen en dan pas.
En waarom willen ze dan zo graag door?
Omdat,
wat is dat?
Omdat je daar iets te doen hebt, hier. Anders doe je niks, zei je. Ben je aan het wachten, letterlijk. Veel mensen zeggen ook, ja, dan zit ik te wachten.
En dan denk ik, die wachttijd, die eigenlijk dus, dat onderzoeken wij nu zo waardevol is, om op te laden, om even... pas op de plaats, die vinden mensen dus eigenlijk niet zo prettig in eerste instantie. Daar proberen ze er een beetje weg van te blijven, van wachten.
Dat zou ook, het vlak voordat we de microfoon op record zetten daar ook over, dat je ook in een gesprek vaak, het is eng om een stilte te laten vallen. Dat is ongemakkelijk.
Ja.
Dus nu.
Nu. En je wil hem toch graag opvullen. Ja.
Ik denk ook dat als we nu luisteren, wat we terugluisteren, dat we het lekker volpraten. In plaats van dat we af en toe stiltes laten vallen. Omdat dat ben je niet gewend. Wie doet dat? Terwijl dat is juist wat we dus willen onderzoeken en ontdekken. En hoe goed dat zou kunnen werken. Dus we denken hierbij helemaal niet aan de luisteraars. Die misschien ook wel willen dat het even doorloopt. In plaats van dat alles stilstaat. Kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nee, ja, eens. Ik vind het allebei waar. Het is gewoon die combinatie, eigenlijk wat je ook zegt in de muziek, hè, van tempo en dan meer rusten, weet je wel. En gewoon dat het allebei oké is. Maar niet alleen maar tempo achter elkaar, want dan krijg je die gejaagdheid. Ja. Ja. Maar ook niet alleen maar stilstaan.
Ja.
Dus ik denk dat het elkaar zo versterkt. Zeg
dus
maar.
Eigenlijk, zoals in jouw schrijversvak, de lange en de korte zinnen.
Precies, de rust, de alinea, de witregel. De witregel.
Maar zo'n lange, dat heeft natuurlijk niets met het tempo te maken. Want een lange zin kan je alle tijd voornemen. En een korte zin kan je heel snel... Of je kan een korte zin alle tijd voornemen en een lange zin heel snel maken. Maar dat hoeft helemaal niet.
Nee, dat is waar. En wat ook wel grappig is, mensen zeggen van... dat is een heel bekende uitspraak, hè, van Kipling. Van sorry dat ik u een lange brief heb geschreven, want ik had geen tijd voor een korte.
Oh ja.
Soms is korte zinnen, kun je heel diep over nadenken. Ja. En die veel beter geven die de kernen weer. Van wat wil je nou echt zeggen? Hè?
Ja.
En lange zinnen, die kunnen dan heel veel woorden bevatten, maar... Ja,
maar je zei net over het schrijven. Je schrijft het. Later wordt het pas gelezen. Dan heb je niet directe binding. Je weet niet precies hoe ze het lezen. Dus je weet ook niet hoe snel ze het lezen. Of hoe langzaam. Of hoe het in ze opkomt. Als ik een opname maak, werkt dat natuurlijk op dezelfde manier. Maar als ik een live optreden heb, dan merk je het aan de reactie. Sterker nog, de energie van het publiek heeft echt invloed op hoe het concert verloopt. Of hoe het optreden verloopt.
Ja, dat begrijp ik. Ja, dat dus iedere keer in die zin ook anders is.
Ja.
Maar je kunt ook een energie creëren, of niet?
Ik zie het zo voor me dat we met de band starten. En dan komt er een enorme energie van het podium, de zaal, bereikt de zaal. En dat slaat letterlijk over op het publiek. En dan komt het als een boemerang vervolgens terug. En dat geeft dan weer vleugels.
Mooi. En dan, het is een wisselwerking.
Ja. Nou, maar ook in rustige nummers. Hè? Het is niet dat het alleen maar... Wow, het is gewoon de energie die je dan... En wat heel goed werkt dan, is dat het zo verbindend is. Dat je echt met een... Jij bent dan bij dat concert. Ook als ik in het publiek sta, dan heb je soms dat gevoel van... Ik ben erbij. Wat is dit? Een magisch moment. En dat dan iedereen helemaal in dat moment is. En,
in die zin dat iedereen dan één is.
Ja, zo voelt het dan. Ja, en daar wordt mooi. Er heel veel ook voor gebruikt. Hè? En daar is een hele goede podcast is Wind of Change over propaganda in de muziek. En over het liedje Wind of Change van de Scorpions. Wat al dan niet door de CIA geschreven zou zijn om het hele Oostblok te mobiliseren. En hoe muziek daar enorm krachtig in kan zijn. Je kan het dus ook in de oorlog, je hebt Duitse marsen die echt werden gebruikt om het volk eenheid te creëren en om samen ten strijde te gaan tegen de vijand. Dus je kan het op een goede manier en op een slechte manier inzetten. De kracht van muziek.
Dat is natuurlijk zo. En ook op ieder huwelijk wordt natuurlijk muziek gedraaid. En op heel veel belangrijke momenten, begrafenissen. Ja, het is toch een bepaalde emotie die heel veel mensen herkennen. Zonder dat je er dan...
Ik denk dat het de emotie triggert. En dat het daarom op die moment... Je bent bij een begrafenis, dan is het al mooi. En als dan de muziek aangaat, dan voel je echt de emotie. Omdat muziek zo dicht tegen die emotie aanzit.
Bij films heb je natuurlijk ook...
Ja, muziek zonder film, een film zonder muziek kijken. Dat is ook een. Of zonder geluid. En dan zet je het geluid aan en dan. Dan raakt het je in één keer. Hey, we moeten terug naar de kern. Waar gingen we het over hebben?
Nou, over rust. Ik vond het wel mooi. Ja. Wat jij net zei is. Het contact met je. Hè, met je publiek en ook. Ja. De energie. Als ik bijvoorbeeld, ik organiseer ook omdat ik het schrijven soms wel alleen vind. Vind ik heerlijk, hè? Ja. Alleen werken. Maar ik vind het ook heel fijn om met mensen te zijn. Om die verbinding te voelen.
Ja.
En met energie te werken. Dus ik organiseer ook wandelingen. Je bent één keer mee geweest. Inspiratiewandelingen op de hei in de natuur. Omdat de natuur doet al iets met mensen.
Ja.
En dan combineer ik dat met een schrijfoefening op het eind. Omdat je dus als je hebt gewandeld 60% creatiever bent dan daarvoor. Dus dat is eigenlijk bijna zonde om niet te gebruiken.
Dat schijnt
te zijn. Dat is uit onderzoek gebleven. Ik kan nu niet het Harvard-onderzoek erbij pakken. Maar nee, maar dat is...
Dat is veel, zeg.
Dat is echt veel. Maar je merkt het misschien al... als je zelf eventjes naar buiten gaat. Dat je meteen... Je krijgt er gewoon energie van. En ik vind het dan ook bijzonder met een groep... gewoon heel erg dat te voelen. Dus als je gaat lopen en van die mensen. Je voelt bijna letterlijk dat ze zich gewoon rustiger voelen, één met de natuur. En dan krijg je gewoon een andere energie dan als je begint. Wij gaan ook altijd eventjes gewoon in een cirkel staan, niet zwevig verder, maar even gewoon landen, aankomen in natuur en dan wandelen. En als je ziet wat mensen daarna dan opschrijven, is zo mooi dat ze soms bijna niet geloven dat zij dat hebben geschreven.
Want dat hoort erbij, hè? Dat je dan daarna dus...
Ja, op het eind gaan we altijd doen we een creatieve schrijfoefening. Ook omdat je dan echt... Ja, het is een heel mooie manier om te reflecteren na zo'n wandeling. Komt echt bij jezelf. We wandelen in stilte. Daar is die weer, die rust. Ja. Echt om de energie bij jezelf te houden. En maar wel in verbinding met anderen, maar niet te praten. Dus juist om de woorden even bij jezelf te houden. En uiteindelijk dus op te schrijven aan de hand van een thema of een opdracht. En dan merk je echt dat er heel bijzondere dingen naar boven komen. Dan zeggen mensen, ik wist helemaal niet dat ik kon schrijven, bijvoorbeeld. En dat doet me dan altijd heel goed daarna. In die zin is het ook een beetje het publiek wat jij omschrijft. Van dat je dan zo leuk, dat je dat dan terughoort en dat je dan zo...
Dat je live die merkt wat het doet. En heb je een doel daar? Ik bedoel, wat is het doel van uiteindelijk die wandeling voor jou?
Nou, ik vind het zelf heerlijk om te wandelen. En ik studeer ook filosofie. Dus ik vind het heel fijn om die twee dingen, merk ik, te combineren. Om bijvoorbeeld met een filosofische vraag te beginnen. En dan,
Zoals?
Die mee te nemen tijdens de wandeling. Ja. Ik zal even een simpele vraag is bijvoorbeeld... even iets heel simpels. We hadden op een gegeven moment vakantie na de zomer. Vakantie, mensen met vakantie geweest. Van wat is een vakantiegevoel? Wat is dat? Want aan de ene kant is het iets universeels, waar iedereen zich wel iets kan voorstellen. Maar wat is het voor jou? Wat is dat gevoel? Denk je, ja, misschien een keer als eerste jaar zand, strand, zee, wijntje. Maar als je dan dieper gaat nadenken en aan de hand van die oefeningen gaan we dat dan doen. Dus dan denk je van, wat betekent het nou echt voor jou? Weet je, dan kom je heel vaak uit bij dingen zoals vrijheid... wij met ons gezin in een heel klein wereldje. Weet je, even geen prikkels. Dan kom je toch ook weer bij die rust uit. Dat mensen dan zo tijdens vakantie zo'n rust ervaren. Dat je niet op alles ja hoeft te zeggen. Op sociale dingen, op werkdingen. Dat je echt even mag uitstaan.
Ja.
En dat gun ik mensen zo. En dan wandelen we dus ook in stilte. Even een reset moment. Van alle prikkels die je op zo'n dag op je afkomen. Via je telefoon, via je gezin, op je werk. Het is gewoon, het is veel.
Ja, en die filosofie, wat je even tussen twee zinnen, dat je dat ook studeert nu, hè, op dit moment.
Ja.
Hoe ver ben je daarmee?
Nou, ik doe dat lekker in mijn eigen tempo. Ja. Dat is ook weer, dat is zo fijn. Dus ik doe dat online en dat is heel fijn. Kun je colleges volgen. En dan heb ik een filosofiedag voor mezelf in de week gepland. Dat plan ik er dan voor. En dan doe ik een college. En wat mij het brengt, want ik ben natuurlijk ook... niet natuurlijk, maar ik interview ook veel mensen voor mijn werk als schrijver. En ik heb vorig jaar een project ook gedaan waar ik zelfs iedere dag iemand heb geïnterviewd. Dezelfde 5 vragen heb gesteld. Het heeft me ongelooflijk veel leuke inzichten opgeleverd.
Weet je die 5 vragen zo?
Die 5 vragen weet ik nog. De eerste is van... wat vind jij de ideale kwaliteit in een reisgenoot?
Oh ja.
Tweede vraag is, wat is het beste advies dat je ooit hebt ontvangen in je leven? De derde vraag was eerst van, wat zou je doen als je nergens bang voor was? Maar het is geworden, wat zou je doen als alles mogelijk is?
Ja.
De vierde...
En waarom heb je die veranderd?
Nou, omdat ik vaak het bungee jump als antwoord kreeg. Van, wat zou je doen als je nergens bang voor was? Ja. En ik bedoelde meer filosofisch, van dan zou ik misschien vrijer leven of zoiets. Mm-hmm. Maar daarom heb ik nu, als alles mogelijk is, dan krijg ik leukere antwoorden. En de vierde vraag is, welke van jouw eigen kwaliteiten gun je iedereen?
Mm-hmm.
En de laatste vraag is, waar ben je dankbaar voor in je leven? Dat vind ik zo'n belangrijke.
Ja.
Die zet alles in perspectief. Als je al 10 dingen opnoemt per dag waar je dankbaar voor bent. Denk aan de vuilnisman, aan de verwarming. Hele basic dingen die wij zo vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Dan kan je zo'n boost krijgen van dankbaarheid, van geluk. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk, je er misschien normaal niet zo bij stilstaat.
Dus dat schijnt ook dat letterlijk je energie, je frequentie, dat die verhoogt. En dat kan je dus meten. Dan krijg je plakkers op. En door dankbaarheid kan je zelf je frequentie verhogen. En als je in een hogere frequentie zou kunnen komen, ben je dus gelukkiger en ontspannender.
Maar dat is toch te gek?
Ja,
dat vind ik zo mooi. En dit zijn natuurlijk ook wel, jij zei van ja, filosofie, dit zijn filosofische vragen natuurlijk ook. En wat het mij heel erg oplevert is gewoon overtuigingen die ik heb, oordelen, om die uit te stellen, te onderzoeken. En daardoor ja, ga je soms anders naar dingen kijken. En heb je ook, voel je nog meer, ik ben al denk ik vrij empathisch mens, maar voel je nog meer empathie voor andere mensen. En dat geeft me ook wel weer innerlijke rust, die zin. Want ja. Ik kan me ongelooflijk opwinden over sommige dingen. Maar ja, soms is het ook zonde.
Ja, soms is het ook wel lekker.
Ja, dat zei je natuurlijk. Maar dat is weer die, dat is weer die balans vinden, denk ja. ik. Dus als je de hele tijd opgefokt rondloopt over allerlei dingen, dan is dat ook zo. Vind ik dat toch een beetje zonde.
Ja, en die vraag, wat waren jouw eigen antwoorden? Oh, de vijfde nog.
Waar ben je dankbaar voor? Ja, mijn eigen antwoorden. Ja, ik ben voor heel veel dingen ongelooflijk dankbaar. En eigenlijk voor wat leuk is mijn eigen antwoorden zijn eigenlijk zoals meeste op die vraag, hoor. Voor mijn gezin, voor mijn gezondheid, ja. Voor de kansen die ik heb gekregen, dat ik in Nederland woon, dat soort dingen. En dat is eigenlijk heel universeel.
Die antwoorden, omdat je zei dat de meeste dat zoiets wel inderdaad is universeel. Mm-hmm. Waren sowieso de antwoorden universeel of was het...
Nee, dat niet echt. Ook wel in een reisgenoot, maar de een koos als kwaliteit in een reisgenoot avontuurlijk. En de ander mm-hmm. juist dat je goed kan praten met elkaar bijvoorbeeld. Hetzelfde niveau.
Er was eentje, weet ik zeker, die had...
ik heb jou ook geïnterviewd.
Onverwachte positiviteit is een kwaliteit die volgens mij heel fijn is bij reisgenoten. Dat je alles gaat mis en als er dan uit totaal onverwachte hoek iemand heel positief is... dan is dat een kwaliteit die heel prettig is als je in een ver buitenland. Ja. Hoewel, het schijnt sinds corona dat Nederland ook heel mooi zijn. Je hoeft helemaal niet naar een ver buitenland.
Precies, en ik vind in zo'n quarantainetijd zie je ook wel wie er positief op reageren. En natuurlijk hangt het ook een beetje van de omstandigheden af. Maar toch denk ik altijd, je kunt ook kiezen hoe je kijkt, weet je wel. Of je kijkt naar of het glas half vol is of half leeg. Dat is wel hoe je zelf kijk naar de wereld.
Ja.
En of je dingen als een kans ziet of als een, als een mislukking, zeg maar.
Ja.
En
dat is altijd een hele gevaarlijke opmerking. Omdat sommige mensen zich dan meteen aangevallen voelen. Mm-hmm. In de zin van, ja maar, dit is mij overkomen. En dit is mijn situatie. En daar kan je helemaal niet over...
Oordelen, nee, daar kun je ook helemaal niet wel veroordelen. Nee, dat is ook zo.
Maar het is precies wat je zegt, volgens mij. Dat in ieder leven en bij alles zit het tegen, altijd. En het gaat er precies om hoe je er naar kijkt, hoe je ermee omgaat met die situatie. Wat je geluksgevoel voor een groot gedeelte zou kunnen beïnvloeden.
Ja, want het lijkt soms, hè, het lijkt altijd zo van, ja, maar die ander die heeft het zo goed voor elkaar en die heeft nooit pech of ongeluk. Ja. Maar dat is gewoon niet zo, weet je wel?
Dat is een geruststellende gedachte.
Precies, en wat voor de een is iets heel ergs is voor de ander minder erg. Dus dat kun je ook niet meten, hoe erg iets is. Ja.
Ja.
Zijn wel universele dingen erg, hè, die we allemaal erg vinden. En toch gaan mensen er verschillend mee om. Dus dat vind ik wel heel interessant.
Ja.
En met die filosofie, door te bevragen, merk ik gewoon dat je wel bij die diepere kern komt. En die vind ik gewoon heel interessant. Ik vind dat fascinerend.
Ja.
Hoe mensen denken en gewoon ons brein eigenlijk.
Ja, en hoe je dat dus ook zelf kan beïnvloeden, dat brein. En hoe je dus zelf je daarin je positiever of juist negatiever kan opstellen.
Maar herken jij ook dat wie we allemaal hebben, hè, dat stemmetje dat eigenlijk de hele dag aan het chitchatten is, een soort van dialoog in je hoofd aan het voeren is, dat je soms hele gesprekken hebt?
Ja, natuurlijk. Ik denk dat dat ook universeel is. Dat, Nou, en ik probeer het ook bewuster in te zetten de laatste tijd. Als je weet dat je mind kan beïnvloeden, dan kan je hem beter zo goed mogelijk beïnvloeden. Want dat bepaalt uiteindelijk wat je wel of niet in je leven gaat doen.
Kan je daar een voorbeeld van geven, hoe je dat doet?
In de eerste plaats door daar gewoon over na te denken, door daar mee bezig te zijn. En ik heb veel podcasts de laatste tijd geluisterd. Ik was er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig, hoor. Maar een jaar of twee was een omslagpunt in mijn leven. Toen ben ik gescheiden. En dat was het moment dat ik was zo net 40... dat ik even ging denken, oké, hoe ga ik nu verder? En ik dacht ook, blijf ik wel muziek maken? Want dat doe ik tot nu toe. Ik ben er eigenlijk dus bijna automatisch ingerold. Maar wil ik eigenlijk niet iets heel anders? En wat dan? En waarom? Nou, gelukkig kwam ik er vrij snel achter dat ik van muziek maken heel gelukkig word. Dus dat ik dat wil blijven doen. Maar het heeft wel geleid in, ik was nog geen spreker. En dat ben ik nu wel. En dat komt echt door daarmee bezig te zijn. En door, ik merkte dat ik graag verhalen vertelde. En dat muziek een perfecte metafoor is Dus ik vertel nu verhalen over samenwerking en over communicatie en over verbinding ook. Nou ja, muziek is bij die drie punten een fantastische metafoor om in te zetten om dat verhaal eigenlijk te vertellen. Dus van achter de piano met veel live muziek vertel ik verhalen. En dat geeft me enorm veel energie. Het is eigenlijk uit noodzaak wel geboren, want ik liep met dit idee sinds de scheiding. Sinds dat ik dus bezig was met ik wil een ander leven, wat wil ik, hoe en wat. Maar door corona was er ook noodzaak, want al mijn optredens waren gecanceld. Omdat er, ja...
Over ongelukken gesproken ineens, ja.
En die lezingen die kan je natuurlijk ook online geven. Of de workshops die...
je dus, lessen die je ook hebt...
En de pianolessen die konden ook online wel doorgaan. Dus nou, ik had mazzel in die zin dat ik dingen deed die wel door konden. Behalve dan dus die optredens. Maar dat gaf dus ook meteen, opende letterlijk de deur voor... dat ik nu echt aan de slag moest met dat idee waar ik al een tijdje mee liep. En ja... Het is te gek, want het geeft energie. Ik vind het heel leuk om te doen. En omdat het iets is wat ik leuk vind om te doen en wat goed gaat... heb ik daar ook succes mee in de zin van... het is niet dat ik enorm succesvol er al in ben... maar ja, de opties stromen binnen, de boekingen stromen binnen. En als dit zo doorgaat, dan wordt dit gewoon mijn nieuwe pad voor de komende jaren. En daar kijk ik echt naar uit. Dat is heel tof om te doen.
Je ogen stralen gewoon helemaal als je het over hebt. Nee, maar je bent zo bevlogen ook. En dat werkt ook heel aanstekelijk. Maar dat is wel ook die mindset.
Nou, wat daar heel belangrijk bij is... en dat is dan weer wat echt bij deze podcast ook... is dat je een deadline hebt. Want dan 40, het einde komt gewoon in zicht. Want ja, je weet niet hoe oud je gaat worden... maar dat je toekomst elke dag korter wordt... die heb ik van iemand gejat trouwens deze zin... maar dat kan gewoon, hè. Michael Perlachik heb ik die van. Daar hoorde ik wat podcasts van. Elke dag wordt je toekomst korter.
Nou, dat vind ik dus een hele mooie. En wat ik ook een mooie vind, is van tijd is het enige dat je niet kunt bijkopen.
Ja.
Dat je kunt geen tijd kopen.
Ja, in dezelfde categorie.
En als je klein bent, dan heb je eigenlijk heel erg veel tijd en weinig geld. Maar op een gegeven moment, als het, nou ja, niet als het goed is, maar meestal heb je op een gegeven moment meer geld en minder tijd.
Ja.
Voor dingen.
Ja, dat... Ja, mooi gezegd. Ja.
Dat is ook
maar inderdaad, dus je tijd wordt ook letterlijk kostbaarder, want je hebt er minder van. Dus je moet die zo goed mogelijk besteden.
Ja, en aan wie en wat besteed je het, hè?
Ja, maar dat geeft mij dus ook dan weer een gevoel van onrust. In de zin van, nou moet ik dus nu iets doen. In tegenstelling tot passen ter plaats maken, langzamer leven. Juist wat we nu prediken in deze podcast. Dus die balans is zo lastig. Maar misschien wel is je moet vertragen om te kunnen versnellen. Is
nou, dat werkt voor mij gewoon zo. Ik heb echt ben sinds jaren eigenlijk, sinds ik uit die Red Racers ben gestapt, ben ik gaan mediteren. Mijn vader deed dat op zo'n kussentje. En ik vond daar wat van. Maar ik merkte wel dat hij er ongelooflijk van opknapte.
En wat vond je daarvan?
Ja, ik vond dat dan zweverig. Ik vond dat... Ja, ik bracht dat een beetje in relatie met zweetvoeten thee, weet je, met paarse gewaden, wierook. En ik dacht van, ja, dat wil ik niet. Maar ik zag
was
gewoon.
Dat ook zo,
nou, nee, dat
maar
is natuurlijk. Zijn er mensen die mediteren in een gewaad met wierook? Die zijn er ook, maar er zijn ook.
Nee, maar
mensen...
jouw vader?
Nee, mijn vader, dat vind ik dus zo leuk aan hem. Die heeft echt 6 jaar lang zijn school gedaan in Utrecht. Ik weet niet of je iets zegt, maar echt een prachtige opleiding. Het gaat over non-dualiteit. Kunnen we het andere keer nog misschien wel een leuke gast uitnodigen om het erover te hebben? Maar die loopt gewoon rond in... die heeft nooit andere kleren aangetrokken of iets. Hè? Of een ander kapsel zich aangemeten. Die loopt gewoon nog steeds in dezelfde polo en spijkerbroek rond als altijd. En dat vind ik gewoon super. En ik zag dat hij er zo van opknapte, van die meditatie. Zoveel geduldiger werd. Hij kon best wel opvliegerig zijn. En ja, ik zag gewoon die transformatie. En zelf had ik vrij veel last van piekeren, van stress. Ik ben vrij stressgevoelig. En nou, dat probeer ik dus gewoon altijd te onderdrukken. Weet je, als ik niet kon slapen, nam ik wel een slaappil of dat soort dingen. Maar ik dacht, ik kan het toch altijd proberen. Het is ook niet gevaarlijk of zo om te gaan mediteren. Dus ik ben daarmee begonnen. En ik ben echt wel een beetje uitgegroeid tot een meditatiejunk. Ja. Dat ik eigenlijk zo tegenwoordig gewoon zonder mijn meditatieshotje... En dat is voor mij, voor heel veel mensen doen het in de ochtend of in de avond. Maar voor mij is het echt gewoon na de lunch. Eigenlijk is het gewoon een soort heilig moment bijna geworden. Dat ik gewoon 20 minuten... maar alleen op mijn ademhaling concentreer. En iedere gedachte die voorbij komt, iedere chit-chat, die zie ik. Hè? En dan laat ik hem gaan, los. Ik ga daar niet mee, ik ga daar niet mee aan de haal, zeg maar. En dat geeft mij op een of andere manier een soort van ruimte tussen mijn gedachten en levert me een rust op. die ik in allerlei situaties, dus niet alleen die 20 minuten, maar in de gedurende de dag kan toepassen. Ja. In gesprekken met mensen. Als ik me ineens overwhelmed voel door emoties of iets, dan zie ik die emoties, maar ik val er niet mee samen. Ja, misschien klinkt dat zweverig.
Nee, helemaal niet. Dit is,
dus een soort afstand is er, daardoor er is een soort tussenruimte gekomen. En ja, dat is heel prettig.
Ja. Ja, er is een soort angst voor dat zweverig. En ik heb dat zelf ook van, ja, maar het moet niet zweverig zijn. Dat botst soms met wat je eigenlijk wil, omdat dat zou dan onder die noemer vallen, maar die noemer is zo negatief.
Nou, het grappige is, met woorden kan je dan wel veel, hè? Want nu ga ik voor een bedrijf een wandeling doen, een inspiratiewandeling. Ja. Ook voor mij is die corona in die zin wel weer interessant, omdat mensen elkaar dan wel in de natuur mogen zien, maar niet binnen. Dus dan doen ze een wandeling bij mij met een schrijfoefening. Maar dan zeiden ze ook, nou, niet zweverig hoor, want als een collega huppelepup, die kan daar dan niet zo goed tegen. Ik zei, oké, dan doen we dus het begin. Dan doe ik normaal gewoon een korte meditatie, die ik zelfs dus niet zweverig vind. Het is alleen even landen in de natuur. Maar die noemen we bijvoorbeeld een incheck.
Ja.
Dat klinkt helemaal goed. En dan dialoog, dat noemen we dan nu storytelling. Want storytelling is heel hip.
Maar hij gaat steeds naar het Engels. Dus je moet gewoon een Engels woord voor zweverig
verzinnen. Ja, dat is grappig eigenlijk. Zo had ik hem nog helemaal zelf niet eens gezien.
Als je iets Engels noemt, klinkt het hip. En dan,
helemaal goed.
Maar goed, wat we dan dus gaan doen. Want het is dus een serie, willen we eigenlijk maken. Hè? We zitten nu lekker lang al te babbelen. Ik hoop dat mensen nog zijn aan de andere kant. Het plan is dat dit is een soort eerste gesprek van wat ons fascineert als het over tijd gaat. En nu willen we eigenlijk de volgende keren mensen gaan interviewen.
Ja.
En elke maand met een nieuwe podcast komen.
Ja.
Dus je had het net over mediteren, lekker uitgebreid. Als we daar dan eens één uitzending van gaan maken, dat we daar iemand bij zoeken die daar alles over kan vertellen. En dat we dan inzoomen op mediteren in de podcast Langzaam Zullen We Leven. En dat dus als thema nemen. En wat zijn dan andere gasten die we zeker uit moeten nodigen? Ja. Waar gaan we het over hebben?
Nou, mensen die iets over tijd kunnen vertellen. Jij had een leuk idee daarover ook, toch?
Ja, ik heb een heleboel leuke ideeën. Ik vind fascinerend als het over tijd gaat, de natuurkunde en dan de relativiteitstheorie van Einstein.
Prachtig.
Dat je dus iedereen kent dat wel, het woord, denk ik. Maar misschien weet niet iedereen wat er nou precies inhoudt. Nou, het is bijna niet te bevatten dat dus je tijd, dat het een relatief begrip is, tijd. Dat tijd sneller en langzamer kan gaan. Dat als je een atoomklok die gewoon de vaste tijd aangeeft in een vliegtuig stopt en je stuurt hem de ene kant de wereld rond en volgens de andere kant op, twee vliegtuigen die tegen elkaar invliegen, er komen twee andere tijden terug. De ene staat iets voor, de ander staat iets achter.
Niet
door
te bevatten,
de natuurkunde.
Toch?
Nee, dat is de tijd door snelheid, als je de snelheid maakt, dat de tijd verandert.
Ja, daar wil ik heel graag meer over weten.
En dat heeft dan te maken omdat de lichtsnelheid constant is. En als je dan je snelheid heel erg verhoogt, maar licht blijft gelijk, dan ontstaat er iets, dan klopt de formule niet meer. Nou, ik zeg het niet helemaal goed nu hoor, maar daar gaan we dan dus op in. En omdat die formule niet helemaal meer klopt, is het enige wat bijgesteld kan worden de tijd. En als je dus de lichtsnelheid zou kunnen benaderen, dan zou je echt dat je een jaar later, dan gaat het 50 keer sneller. Dus dan heb je twee mensen en de ene is dan een keer 50 jaar ouder als die in een raket zou stappen die de lichtsnelheid zou kunnen benaderen, dan zit daar één jaar later 50 jaar verschil tussen.
Nou,
dan heb je dus een oude oma die uitstapt en iemand van 30. Dus dat is wel...
Bijna zoals
daar
in die
dus,
film, The Age of
Adeline. Hoe dat precies werkt, daar moeten we dus een natuurkundige voor uitnodigen. Daar gaan we dan mee in gesprek.
Precies.
En dan gaan we het hebben over de relativiteitstheorie. Net als een andere aflevering en dan over...
Ja, bijvoorbeeld cyclus vind ik heel mooi, de cyclus van het leven. Hoe je daar ook jezelf ook een cyclus hebt natuurlijk, maar dat
dus
zie je heel erg
bioloog,
terug. Een bioloog in de natuur, precies, zie je heel erg die cyclus. En bedoel, heb je ooit een boom met haast gezien?
Ik heb wel gehoord dat bomen die takken, dat die per 4 uur iets opstijgen en iets dalen. Dat daar na 4 uur zijn ze op een en dat is nog weinig onderzoek naar gedaan. Dat las ik laatst ergens.
Dat is toch ook leuk. Ja. Nou, dit soort onderwerpen, ik denk dat wij hier nog heel lang mee zoet zijn. Dat gaan we lekker onderzoeken. Toch gaan we in gesprek met mensen.
Ja, dus een bioloog, nog wel leuk om verder nog, wie hadden nog meer? We hadden een bioloog, een natuurkundige, dus iemand van de meditatie.
Een filosoof.
Een filosoof, natuurlijk uit jou.
Een psycholoog.
Ja.
Heel veel logen.
Nou ja, je kan natuurlijk ook reageren op deze podcast als je nou zegt, joh, maar waar je het zeker over moet hebben als het om tijd gaat, om langzamer leven gaat, waar je een uitzending aan zou moeten wijden, dan bel die of app die. Of,
ja, misschien is het toch nog leuk om met een soort een oefening voor thuis... of een vraag voor thuis af te sluiten. Bijvoorbeeld, hoeveel tijd kom je eigenlijk tekort?
Ja, dat is inderdaad een mooie.
Dus dan gaan we zelf ook over nadenken, goed?
Ja. En dan volgende keer met een antwoord komen. Dus, maar je, want in de zin van, je hebt altijd, je zegt altijd, ik heb te weinig tijd. Nee, het lukt me niet. Hoeveel tijd heb je extra nodig?
Hoeveel heb jij, als je nou eens gaat kijken in je agenda, hoeveel zou je nou tijd zou je erbij willen hebben?
Ja.
En wat zou je er dan mee doen? Hè? Waarom
in een week
dan de vraag?
Dus, dat is dan even de...
Precies.
Dus één week heeft nu die 7 dagen keer 24 uur. Hoeveel uur moet erbij komen dat je genoeg tijd hebt?
Ja. Leuk. Ik ben benieuwd.
Ja, nou...
Vind je deze podcast leuk, dan kun je hem delen. Hè?
Ja, zeker.
Dat vinden wij natuurlijk helemaal leuk.
Je kan LinkedIn-connecties met ons maken ook.
Ja, en waar kun je ons vinden eigenlijk? Mij kun je vinden via fleursfinest.com. En op Instagram ook, fleursfinest, XOXO heet die. Ja.
En daar staat ook volgens mij dat project op met die 5 vragen.
Ja, die staat op Just Like You 365. Just Like You 365. Dat is een Instagram-account met al die mensen die ik dus iedere dag heb geïnterviewd. En Fleurs Finest XOXO, daar kun je zien wat ik qua wandelingen en dat soort dingen doe. En op mijn website ook mijn boeken. En waar kun je jou vinden?
Mijn website is gewoon mijn naam. En mijn naam is Nicolaas Duin. Nicolaas gewoon zoals je het zegt met een C en met dubbel A. En Duin is ook zoals je het zegt, D-U-I-N.
Mooi.
Dus nicolaasduin.nl is de website. Dit gaan we natuurlijk zetten op Spotify.
Ja.
En op alle andere kanalen die op SoundCloud en waar je ook maar podcast kan vinden, gaan wij proberen ertussen te komen. En ik denk dat het doel is niet zozeer wat de meeste podcasts misschien wel hebben, om zoveel mogelijk luisteraars te hebben. Maar wij willen wel luisteraars die dit interessant vinden en die dit helemaal de tijd ervoor nemen. Nou, je merkt, we hebben nu lekker lang zitten praten. En ik hoop dat dit een aanvulling is en niet dat je denkt, ik heb mijn tijd zitten voor doen.
Maar dat het gewoon dat we ook met elkaar gewoon echt onderzoeken hoe dat langzaam leven eruit kan zien. En wat het ons op kan brengen.
Langzaam zullen we leven.
Ja.
Tot de volgende keer.
Dag.